Nee, je mag niet drinken. Ik ben heel blij dat we mogen samen paten vieren. Zelfs zijn we met een kleine groep. Het is nog heel fijn om samen te zijn. En samen God's naam groot te maken. Dit is de dag wanneer onze Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Zal de hele wereld vandaag vieren, christenen samen paten vieren. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. En terwijl we naar zijn woord luisteren. Zijn wonderbare daden verkondigen, weten we dat wij in zijn overwinning van de dood kunnen delen en voor eeuwig met hem leven. Dus we gaan samen God naam groot maken met een lied. Mogen we recht staan? Ja, we mogen recht staan. We gaan recht staan en beginnen met O Heer mijn God. Dus de eerste op je plaatsen, nummer 407, O Heer mijn God.
Vragen voor de kindjes. Dus welke dag was het vrijdag? Dus twee dagen geleden, welke dag was dat? Ja, Elise? Ja, ja. Jezus is gestorven op Goede Vrijdag. En zijn mama en zijn vrienden, hoe voelden ze zich, denk je, op vrijdag? Ja, Ivy. Verdrietig, ja, ze waren verdrietig omdat Jezus gestorven was. En ze hadden al hun dromen, alles wat ze dachten Jezus ging doen, ja, ze dachten dat het einde van het verhaal was. Jezus was gestorven, hun dromen kwamen tot niks, het was het einde. En ze waren allemaal triestig en teleurgesteld, het was geen gelukkige dag voor zijn mama en zijn vrienden. Maar 2 dagen later, ja, we gaan nu luisteren wat er gebeurde 2 dagen later. Ik zal het eventjes opzoeken. De Sabbat was voorbij. De volgende dag ging Maria uit Magdala en de andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg. De zon kwam net op. Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Hij leek op het stralende licht van de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De soldaten die het graf moesten bewaken beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze dood waren. De engel zei tegen de vrouwen, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet, want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen. Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vertel hen ook dat Jezus naar Galilea gaat en dat ze hem daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie moest zeggen. Snel gingen de vrouwen weg bij het graf. Ze waren geschrokken, maar ook ontzettend blij. Ze wilden zo snel mogelijk aan de leerlingen gaan vertellen wat er gebeurd was. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en hij groette hen. De vrouwen liepen op hem af. Ze knielden voor hem en pakten zijn voeten vast. Jezus zei, jullie hoeven niet bang te zijn. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. De 11 leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen, knielden ze voor hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen, God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerlingen kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt. Dus hoe voelden ze zich nu, de vrienden van Jezus? Wat denk je? Ja, Elie? Blij, ja, ze zijn ontzettend blij. Jezus is opgestaan uit de dood. En soms als we het paasverhaal horen, we denken, ja, dat is een mooie eind van het verhaal. In een sprookje zou ze zeggen, ze woonden nog lang en gelukkig. Dat is een mooie eind aan het verhaal. Maar eigenlijk is het geen eind. Het is gewoon een begin aan een nieuw verhaal. En we gaan dat nieuw verhaal nu luisteren van Nick. Nick gaat een stuk van Corinthiërs lezen.
Maar de waarheid is dat Christus is opgewekt uit de dood, de eerste vrucht die we oogst werd onder hen die gestorven zijn. Want omdat we de dood aan de mens te wijten hebben, hebben we ook aan de mens te danken dat de opstanding van de doden is. Want zoals alle mensen door hun verbondenheid met Adam sterven, zo zullen ook alle door hun verbondenheid met Christus herleven. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als de eerste vrucht van de dood, en dan bij zijn komst als een volgeling. Daarna komt het einde. Dan zal hij alle heerschappijen en machten en krachten bijschakelen, en zal hij het koningschap overdragen aan God de Vader. Want Christus moet als koning regeren, zodat alle vijanden aan hem onderworpen zijn. De laatste vijand die wordt uitgeschakeld is de dood, Want er staat geschreven dat God alles geboren wordt. Ja, alles. Maar dat geldt natuurlijk niet voor God zelf, die alles aan hem onderworpen geeft. En wanneer alles aan hem is onderworpen, zal ook de Zoon zichzelf onderwerpen aan God, die alles aan hem heeft onderworpen. Dan zal God alles in allen brengen.
Ja, dankjewel, Nick. Dus we horen, eigenlijk is de opstanding gewoon het begin. En wij kunnen ook zeker zijn dat wij ook zullen opstaan zoals Jezus was opgestaan. Wij hoeven niet bang te zijn van de dood, maar wij kunnen ook zeker zijn dat wij zullen opstaan samen met Jezus. En ook, zoals we horen in dat passage die Nick heeft voorgelezen, we weten dat er komt een nieuwe wereld. Jezus zal alles nieuw maken. Jezus zal op een dag heersen over de hele aarde. En dat zal een perfecte wereld zijn. Een wereld zonder pijn, zonder verdriet, zonder zonde. En we kunnen daar naar uitkijken. Dat wij zullen opstaan en ook in die nieuwe wereld leven met Jezus. Dus we gaan dat vieren nu met 3 liedjes. 3 of 4, ik weet niet meer. Maar ja, met enkele liedjes gaan we vieren wat Jezus heeft gedaan en wat ons te wachten staat.
Amen.
In the death Jesus left, and het leven is het leven waard omdat hij leeft. We gaan nu een tijd van gebed nemen. Wil je vrij om luidop te bidden of in stilte te bidden? En we gaan dan afsluiten, het tijd van gebed afsluiten met de Onze Vader. En dus Onze Vader is hier, laatste op je plaatje. Maar ja, eerst een tijd van gebed, dus wil je vrij om te bidden.
Vader, dank u wel dat we deze ochtend hier samenkomen. We hebben vrijdag herdacht hoe dat u aan het kruis ging en hoe dat u stierf om onze fouten, onze zonden op u te dragen. En vandaag zijn we dankbaar dat we hier samen kunnen herdenken hoe dat u leeft. Ik denk dat we soms te weinig bij stilstaan wat dat betekent als u leeft van Jezus. Maar uiteindelijk, het is goed dat we hier samen kunnen zijn om het te herdenken. We beseffen dan echt dat als u leeft, dat weten wij, dat ook wij leven. Dat het is volbracht. We kunnen bij u zijn, na ons leven, na de dood. Maar ook nu weten wij dat u bij ons bent. En dank u wel dat we u mogen kennen. Dank u wel dat u ons leven compleet maakt. Dank u wel dat u ons vrede heeft en rust in alle omstandigheden, in de goede en in de slechte. Ik vind echt dat u ons allemaal bijstaat, dat u ons helpt om mensen bij u te brengen, dat wij samen mensen bij u mogen brengen en dat ze mogen zien en beseffen dat zij ook bij u horen, dat iedereen tot u mag komen, Vader. Dank u wel. Amen.
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Ik geef het woord nu aan Stefan voor de preek.
Goedemorgen iedereen. Ik denk dat het bij u, net als bij mij, deugd aan het hart doet. Om eindelijk nog eens samen te kunnen komen. Zij het dan op een beperkte manier. En we kunnen maar hopen en in gebed brengen dat de versoepelingen van de maatregelen niet te lang meer op zich laten wachten. Maar stel voor dat we eerst de zegen vragen over het woord van vandaag. Hemelse Vader, dank u wel om wat u hebt gedaan, Heer. Dank u wel dat u uw zoon naar deze aarde hebt gezonden. En dank u, Heer Jezus, dat u de wil van uw Vader volbracht hebt. En uw verlossingswerk volbracht hebt. Dank u, Heer, om wat u voor ons hebt gedaan. Ik wil u zegen vragen over de dienst van vandaag, over het woord van vandaag, Heer. Gebruik mij als een instrument in uw handen. Laat me spreken met de kracht van uw geest, Heer. Vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Op vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we Jezus' laatste woorden gehoord die in ons geheugen gegrift staan. Wanneer hij zei, het is volbracht. En ik wil beginnen met een verhaaltje dat ik onlangs gelezen heb. En het gaat over een jongetje dat voor zichzelf een houten speelgoedbootje had gemaakt. Hij zag dat het goed gemaakt was, het was een prachtstuk. En heel fier nam hij het bootje mee naar het water om het uit te proberen. De waterdoop, zeg maar. Maar de stroming nam het bootje mee en weg was het bootje. Heel verdrietig en teleurgesteld ging het jongetje terug naar huis. Ondertussen dobberde het bootje verder met de stroming. Na een week wierp de vloed het bootje terug aan wal. Een voorbijganger zag het bootje en hoewel die wist van wie het was, was de verleiding toch groot, omdat het een prachtstuk was, om hier een centje aan te verdienen. Dus verkocht hij het aan een tweedehandswinkel voor 30 zilverlingen. Hij was verzot op zilverlingen. Een paar dagen later wandelde dat jongen toevallig voorbij die winkel en zag tot zijn verbazing zijn bootje in de etalage staan, met een prijskaartje erbij. Resoluut draaide hij zich om en liep de benen van onder zijn puntje naar huis. Hij keerde zijn spaarbeker om en ledigde hem volledig. Hij liep terug naar de winkel en kocht zijn eigen bootje terug. Zijn eigen bootje. Het bootje dat hij zelf gemaakt had. En toen hij de winkel buiten kwam, stak hij heel triomfantelijk de armen in de lucht en riep, twee keer mijn, twee keer mijn. God is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn van hem. Maar de stroming van de zonde nam ons mee en laat ons doelloos ronddobberen. Tot hij ons aan de wal wierp bij het kruis. Daar heeft hij ons teruggekocht, vrijgekocht. In plaats van het is volbracht, kon hij even goed gezegd hebben, twee keer mij, twee keer mij. Hoe kon hij ons vrijkopen? En daarvoor moet ik teruggaan naar het prille begin. En wel 9 maanden voor zijn geboorte. De bevruchting van de maagd Maria door de Heilige Geest. In de wereld wordt hier spottend op gereageerd. En men kan zich afvragen waarom er uitdrukkelijk vermeld wordt dat Maria een maagd was. Heeft het dan belang of Maria nu wel of niet een maagd was? We weten dat sinds de dagen van Adam en Eva en na in de zondeval, dat het kwaad impact heeft op elk kind die zijn entree maakt in deze wereld. In Romeinen 5, vers 12 lezen we dat door één mens, Adam, de zonde in de wereld is gekomen. Elk kind dat geboren wordt, ondervindt de gevolgen van de zondeval, ook wel erfzonde genoemd. Om het in de huidige termen te zeggen, we worden geboren met een soort van virus in ons systeem. Een virus die kan uitgroeien tot het kwade of die zich laat overwinnen door het goede. Straks zullen we zien dat de vaccinatie tegen dit virus niet komt van AstraZeneca of Moderna of welk bedrijf ook, maar enkel en alleen van Christus. Alleen Jezus is de vaccinatie tegen dit virus, de zonde. Maar laten we niet vooruitlopen. We worden dus allemaal in zonde geboren. En daarom was de maagdelijke geboorte zo belangrijk. Ten eerste omdat ze als maagd rein en onbezoedeld was. En ten tweede omdat hierdoor Jezus kon geboren geworden zonder zonden. En is hij ook heel zijn leven zonder zonde gebleven. Tot op het kruis. Als Jezus op een natuurlijke manier geboren was, dan was hij geboren in zonde. En dan zou zijn kruisdood geen enkele betekenis hebben gehad, omdat hij als zondig mens onze zonde niet op zich had kunnen nemen. En had hij nooit onze plaatsvervanger kunnen geweest zijn. Want het waren wij die eigenlijk door onze zonde aan het kruis moesten hangen. Een maagdelijke geboorte was dan ook een voorwaarde om Jezus tot zijn doel te laten komen, zijn verlossingswerk. 30 jaar heeft hij zich in anonimiteit voorbereid op zijn bediening, die slechts 3 jaar in beslag nam. In die 3 jaar gaf hij onderwijs, genas zieken en deed wonderen. Laten we nu een sprong maken naar 1 week voor Pasen, Palmzondag. De start van de Goede Week, de Stille Week. Op dat moment was er in Jeruzalem een grote toeloop van pelgrims die dan daar waren gekomen voor de viering van het Joods feest Pesach. Met Pesach wordt de bevrijding en de uittocht uit Egypte herdacht. Op Palmzondag deed Jezus zijn intrede in Jeruzalem, gezeten op een ezelsveulen. Alle ogen waren gericht op Jezus. Niet om wie hij was, maar om wat men van hem verwachtte. En wel dat hij een groot leider ging worden, een koning zoals bijvoorbeeld koning David. Iemand die hen van het Romeinse juk ging bevrijden. Ze spreiden hun mantels uit op de weg en leggen palmtakken. Als een soort van rode loper, zeg maar. Bij zijn intrede riep iedereen Hosanna. Wat wil zeggen, prijs hem. Maar ik heb gelezen dat het in Hebreeuws eigenlijk wil zeggen, verlos ons nu. Daarom dat ze hem zo triomfantelijk onthaalden als een koning, als een overwinnaar, dachten ze. Ze hadden geen oog voor het ezelsveulen waarop Jezus zat. Dat is de tragiek van Palmzondag. Terwijl het ezelsveulen een aanwijzing van het hele gebeuren was. Wanneer een militair leider of een koning een stad binnenkomt, dan is dat een intrede met veel machtsvertoon. En ziet men hoog verheven op een paard, of een strijdwagen, of op een draagstoel, zodat iedereen u goed kan zien. Jezus kwam op een ezelsveulen. Wie op een ezelsveulen zit, steekt nauwelijks boven andere mensen uit. In de Bijbel is de ezel dan ook een beeld van nederigheid en kwetsbaarheid. Het is een verwijzing naar de Messias die komt als een vredevorst. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Hij kwam niet om te dienen, hij kwam om te dienen, niet om te heersen. In Lucas lezen we dat toen hij de stad naderde, de tranen uit zijn ogen kwamen. Hij weende. De menigte zullen waarschijnlijk gedacht hebben dat hij door emotie overmand werd, door die triomfantelijke onthaal. Jezus weent echter over het lot van Jeruzalem. Hij weende omdat Jeruzalem door de afwijzing haar eigen ondergang over zich afroept. Jezus afwijzen heeft grote gevolgen. De Joodse religieuze leiders van Jeruzalem moesten niets van Jezus weten. Ze haten hem. Ziende waren zij blind voor wie hij werkelijk was. De Zoon van God, hun heiland, hun verlosser van het juk van de zonde. Velen van hen die hem bejubelden, zouden hem enkele dagen later bespotten, bespuwen, martelen en kruisigen. Vandaag Hosanna, morgen kruisigen. In de volgende dagen lopen de spanningen steeds hoger op tussen Jezus en de Joodse leiders. Ze zijn woedend op hem. Ze beramen een plan om Jezus met een list gevangen te nemen en te doden. En zo komen we bij Witte Donderdag. Waarom wit? Wit staat voor heiligheid, onschuld en reinheid. En dat past heel goed bij Witte Donderdag, de dag waarop, tot verbazing van de discipelen, Jezus zelf hun voeten was. Wat de normale taak is van een slaaf, waarmee hij nog maar eens aangeeft dat hij gekomen is als een dienaar. Jezus stelt dan in bijzijn van zijn discipelen het avondmaal in. Hij geeft de opdracht om dit te blijven doen tot zijn gedachtenis en totdat hij terugkomt. Om de herinnering aan hem levendig te houden. Om wat hij allemaal voor ons gedaan heeft. Al zal op dat moment niet één van zijn discipelen de draagkracht daarvan begrepen hebben. De vreugde van Witte Donderdag is tegelijk vermengd met diepe droefheid. Omdat na het laatste avondmaal het lijdensverhaal van Jezus begint. Volgens het Nieuwe Testament wordt Jezus in diezelfde nacht in het hof van Gethsemane verraden door Judas Iscariot, een van zijn leerlingen. Hij ontvangt daarvoor 30 zilverlingen van de Joodse religieuze leiders. Jezus wordt gearresteerd. Overmand door angst lopen zijn discipelen weg en verstoppen zich ergens in een bovenkamer met de deur op slot. Zo komen we aan Goede Vrijdag. Waarom goed? Omdat dit de dag is dat het juk van de zonde van onze schouders valt door het bloedoffer van Christus. In alle vroegte leveren de ogenpriesters Jezus over aan Pilatus, Romeinse landvoogd. Ze willen dat hij door middel van valse getuigenverklaring erin toestemt dat Jezus ter dood wordt gebracht. Ze beschuldigen Jezus van godslastering. Petrus, die tussen de menigte stond, wordt door sommigen erkend als volgeling van Jezus. Maar hij verloochent Jezus tot 3 maal toe. Bij de 3e maal realiseert hij zich dat Jezus het misschien kan gehoord hebben. En kijkt om zich heen en heel even staat hij hoog in oog met Jezus. Kunt u zich voorstellen hoe hartverscheurend dit voor beiden moet geweest zijn? Petrus loopt weg en weent bitter. Herkennen wij onszelf soms in Petrus? Jezus wordt veroord, berecht en veroordeeld. Daarna wordt hij gegezeld en krijgt hij een doornenkroon op zijn hoofd geprint. Jezus moet zelf zijn kruis dragen naar zijn executieplaats, Golgotha, een heuvel die even buiten Jeruzalem ligt. Daar aangekomen rukken ze zijn kleding van het lijf en nagelen hem aan het kruis. Het is ongeveer 9 uur in de ochtend. Als Jezus op Golgotha wordt gekruisigd, samen met 2 moordenaars. Eén van hen is zozeer onder de indruk van Jezus dat hij zich onmiddellijk bekeert. Aan de voet van het kruis willen enkele soldaten de kleren van Jezus in beslag nemen. En waarschijnlijk ontstaat er een beetje ruzie daarover en gaan ze het lot werpen over wie wat mag meenemen. terwijl al hun aandacht gericht is op de dobbelstenen, ik noem het voor mezelf dobbelstenen, realiseren ze zich niet dat 2 meter boven hun hoofd de meest fantastische voorziening voor de hele mensheid werd getroffen en tot uitvoering gebracht. 6 uur lang. 6 uur lang. In Jezus aan het kruis. 6 uur lang onderging hij onmenselijke pijnen zonder ophouden. Nauwelijks in staat nog iets te zeggen, sprak Jezus de adembenemende woorden uit. Vader, vergeef het u, want ze weten niet wat ze doen. Was er ooit zo'n volmaakte liefde? En dan mogen we niet vergeten dat meer dan 12 legioen, dat zijn 72.000 engelen, waren die toekeken vanuit de hemel naar het hartverscheurende tafereel en die niets liever hadden willen doen dan ingrijpen. Maar Jezus weigerde dat. Dit is waarvoor ik ben gekomen. Dit is waarom ik mijn heerlijkheid heb afgelegd. Was er ooit zo'n volmaakte liefde? Hij wilde de beker volledig ledigen en de terugkoopsom betalen. Om 12 uur 's middags werd het plots donker. 3 uur lang bleef de duisternis over het land hangen. Het moment dat hij verlaten werd door zijn vader. Het moment dat de terugkoopsom, onze zonden, op zijn schouders werden gelegd en hij de rekening verheffende. En net voor hij de geest gaf, sprak hij die woorden, het is volbracht. Of zoals ik daar straks heb gezegd, 2 keer mij. 2 keer mij. Op datzelfde moment scheurt het voorhangsel in de tempel van boven naar onder in tweeën. De aarde beeft, rotsen splijten en graven gaan open. Romein Centurion, die bij het kruis stond, was blijkbaar de eerste die tot besef kwam van wat er gebeurde. En hij riep uit, waarlijk, deze man was de zoon van God. Aan het begin van de avond raapt Jozef van Arimathea al zijn moed bij elkaar en vraagt hij Pilatus om Jezus' lichaam. Hij krijgt toestemming en samen met Nicodemus begraaft hij Jezus, gewikkeld in linnen doeken, in een rotsgraf in zijn eigen tuin. Een graf dat hij eigenlijk voor zichzelf had klaargemaakt. Zo komen we bij Stille Zaterdag. Het zal waarschijnlijk de stilste zaterdag geweest zijn in de geschiedenis van de wereld. Stille Zaterdag is echt een dag om eens stil te staan bij de wanhoop die er toen heerste en al zeker bij zijn discipelen. Jezus Christus was op een vreselijke manier aan zijn einde gekomen. En waarom? Dit was toch de man die alleen maar het goede voor mensen zocht. Dit was de man waarvoor ze alles in de steek hadden gelaten. 3 jaar lang hadden ze met hem opgetrokken, lief en leed gedeeld. Ze hadden hoop op een betere wereld gekregen. Hij was toch degene die zei dat hij de redder van de wereld was en namens God sprak. Vooral voor degene die niet voor zichzelf kunnen opkomen. De armen, de blinden, de melaatsen. En nu zijn dood en begraven. Waarom? Kan dat nu? Ze begrepen het niet. Ze voelden zich waarschijnlijk bedrogen. Hoe zouden we zelf zijn? Stille Zaterdag is echt een dag om daar eens bij stil te staan. Bij wanhoop, bij verlies, bij dat wat je kwijtgeraakt bent. Maar ook bij de vraag, wat is echt waardevol in mijn leven? Zo komen we dan aan de dag van vandaag. Paaszondag. De meest memorabele dag uit de geschiedenis van de mensheid. Maar ook een dag die de verzoening door het kruisoffer betekenisvol geeft. Vlak na zonsopgang gaan de vrouwen naar het graf en zien dat de steen is weggerold. Het graf is leeg. Alleen de linnen doeken liggen er nog. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is verrezen. Hij leeft. Of zoals de Bijbel weergeeft in 1 Korintiërs 15, de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Pasen is een dag van hoop. Een dag dat wij zekerheid hebben gekregen op eeuwig leven. Ook de discipelen kregen moed, omdat ze ineens begrepen dat de boodschap van Jezus verder ging dan de dood en er eeuwig leven aan verbonden is. Pasen schenkt ons de moed om in de gebrokenheid van deze wereld vol te houden en hartstochtelijk uit te kijken naar de dag zoals Jezus beloofd heeft, dat hij zal terugkomen in zijn heerlijkheid om tot zich te nemen allen die in hem geloven. Dat is onze hoop. Dat is onze stelligste verwachting. Ik wil een stukje voorlezen uit Filippenzen 3. En ik lees vooruit de vertaling van het boek. Filippenzen 3, vers 10 tot en met 16. En we lezen daar: het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot opstanding uit de dood. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben of dat ik volmaakt ben, maar ik blijf wel doorgaan om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker, en daarbij vergeet ik wat achter mij ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. En snel ik recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt. Nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. En ik hoop dat alle gelouterde christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken. Maar laten wij eens in ons gedrag wel consequent doorgaan. De betekenis van Pasen zegt mij en ook u dat wij een mens zijn waar God op een liefdevolle manier naar kijkt. Dat ik gelovend en zoekend met God mag samenleven. Dat ik in navolging van Jezus mag leren wat het leven is zoals Hij bedoeld heeft. De opstanding uit de dood is het fundament van ons geloof in Jezus. Jezus' leven was, is een verhaal van herstel, genezing, bevrijding en verzoening. En op het einde van ons leven is er geen einde, maar een nieuw begin. De dood is slechts een doorgang naar zijn heerlijkheid. Amen.
Dankjewel, Stefan. We gaan ons laatste lied nu zingen. Er is een verlosser. En misschien kunnen we weer recht staan voor ons laatste.
Oh,
begin met een stuk te lezen uit Colossenzen. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Gij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen, en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Amen. En nog een goede Pasen voor jullie allemaal. Dankjewel.